Welkom bij Rage Klappen. In deze podcast gaat het over al wat klinkt en botst tussen mensen in organisaties.
Leiderschap, strategie, teamdynamiek, structuur, kortom, organisatieontwikkeling.
Want een team of een organisatie leiden, dat is niet zo evident. En iedere nieuwe fase kent zijn uitdagingen.
En die uitdagingen mogen dan wel nieuw lijken, ze zijn zelden uniek.
En dat is het mooie, want dat wil zeggen dat we uit anderen hun ervaringen kunnen leren.
In deze podcast delen we onze visie en onze ervaringen rond de uitdagingen die we elke dag weer tegenkomen bij de organisaties waarmee we samenwerken.
En we zijn Dominique, Anne-Sophie, Christophe en Charlotte van Kors.
Vind je deze aflevering interessant? Geef hem dan zeker een sterretje en deel hem met je eigen netwerk.
Goed, we zijn officieel aan het opnemen.
Is dat zo?
Het lichtje brandt.
Gaat een teller?
De teller gaat.
Is er een kaartje in?
Er is een kaartje in.
Oh, het zijn allemaal dingen dat er vorige keer niet waren, hoor, weet je nog?
En, wat ook leuk is, we zitten in een nieuwe praktijk.
Oh.
We hebben net heel onze praktijk boven verbouwd.
Ik ben nog een beetje buiten adem eigenlijk. We hebben fameus verbouwd voor de opname. Het is wel een verbetering, dus aan alle coaches die hier binnenkort gaan komen, je mag gerust zo binnenkomen. Voilà.
Goed. Waar gaan we het vandaag over hebben, jongens?
Over eigenlijk een concept dat we een paar maanden geleden hebben leren kennen via Rubicon. Die hebben een mailtje uitgestuurd destijds. En eigenlijk een concept dat wij heel vaak terug bij onze klanten vonden, maar de benoeming zelf of de theorie erachter, die kenden wij nog niet in die hoedanigheid. En daar willen we toch wel een stukje eigenlijk vandaag over hebben, omdat die toch wel wat interessante dingen meebrengt. En,
dus voor één keer is het leuk dat we de theorie hebben gehoord, maar nadat we eigenlijk al een hele hoop praktijk hadden gezien, voilà. En plotseling viel er eigenlijk zo van alles op zijn plek of zo, toen voilà. Ik dat hoorde, toen ik dat las, ik zal het zo zeggen.
En ik denk doordat zij die dingen hebben benoemd, dat ons net heel veel helderheid heeft gebracht. En ik denk dat net de rol is van deze podcast, is om bepaalde zaken helder te brengen of te benoemen, zodat dat ook voor u als luisteraar misschien ook wel wat helderheid brengt en wie weet de samenwerking in uw team verbetert.
Ja, deze podcast is dus wat meer theorie, zoals je al zei. De volgende aflevering dat je gaat zien, daar gaan we met Stefan en Jill van Rubik...
Matthias en Jill.
Ja.
Stefan is er al een paar keer geweest.
Die mag eens thuis blijven. Dus deze aflevering zal inderdaad wat theoretischer zijn, waar we dan volgende aflevering met Matthias en Jill van Rubicon een beetje meer een hands-on ervaring gaan meemaken. Dus voilà.
Ja, theoretisch. En eigenlijk gaat ook hier veel over onze eigen ervaring en dingen die wij hebben gezien.
Voilà.
Maar we hebben er wel eens een keer gewoon echt wat de checklisten naast gelegd van wat is nu, want we hebben het nog altijd niet benoemd, wat is nu een visionaire leider versus een integrerende leider. Dus het gaat over visionary versus integrator.
Ja.
Dat komt uit het boek Rocket Fuel. Ik weet niet in hoeverre dat nu daardoor een nieuw concept is geworden. Misschien hebben er velen daarvoor dat al op een andere manier ondergebracht. Maar het is wel echt iets dat wij eigenlijk constant zien.
Ja, ik denk het eerste belangrijk om daarin te benoemen is, je bent niet 100% één of 100% het andere. Het is meer een spectrum. Maar het is wel een heel belangrijk spectrum om wel te herkennen. Hetzelfde als bijvoorbeeld extravert versus introvert. Je bent niet 100% één of 100% andere, maar het heeft wel heel veel met energie te maken, met synergie ook tussen andere mensen, dat je elkaar begrijpt, vanuit welke rol dat je vooral, waar dat je vooral zit.
Vandaag gaat het over visionair leiderschap of integrator als leider zijn, maar dit is op zich niet alleen van toepassing op leiderschap, omdat vooral het visionaire stuk of het integratorstuk is eigenlijk gelinkt aan een aantal soort eigenschappen dat je hebt. En dat maakt u een bepaalde soort leider. Als jij vandaag luistert en je zit niet in een leiderschapspositie, maakt op zich niet al te veel uit. Je zou het kunnen beluisteren voor iemand in je team die zelf een leidinggevende functie heeft, maar je zou het ook op jezelf kunnen toepassen voor in je huidige rol te bekijken. Dus bekijk iets niet te veel in een vacuüm. Je kunt ongeacht je rol hier echt ook wel voor jezelf iets uithalen.
Ja, het gaat eigenlijk echt over voorkeursgedrag,
voilà.
En over dingen waar je energie van krijgt, ja. Versus dingen waar je absoluut geen energie van krijgt.
Ja.
Goed, misschien in een nutshell even visionair en integrator uitleggen. Hè. Visionair, dat gaat echt over lange termijn denken in welke richting moeten we bewegen, denken in kader van vernieuwing, big picture thinking. Dus kijken hoe werken de onderdelen van de organisatie of van de markt waarin we zitten samen. En vaak heeft dat ook met veel buikgevoel te maken van ik voel dat, ik vind dat dingen anders aangepakt moeten worden. En de rationale of de verantwoording ervan, die komt vaak later pas. Omdat in eerste instantie gaat over, ja, intuïtief, daar gaat het eigenlijk over, voel ik dat we een bepaalde richting uit moeten.
Soms is dat nog niet helemaal meetbaar ook niet, of zo. Of kunnen we dat niet echt perfect aantonen. En dus inderdaad, denk ik dat buikgevoel daarin is wel een hele belangrijke. En dat daar gewoon de zotste visies in naar boven komen. Want je kunt dat op die moment misschien nog niet bewijzen, maar binnen 10 jaar was dat een heel duidelijke visie van mij. Als chance hebben we dat toen destijds die weg zijn ingewandeld. Misschien dan even naar de integrator-kant. Want wat doet een integrator? Ja, die voert eigenlijk voornamelijk goed uit. Hè? Die is bezig met optimalisatie, die is bezig met dingen verbeteren, dingen efficiënter maken, echt het uitvoeren. Gaan kijken van oké, er is een visie, hè? Dat is dan vooral kijken wat is de wat en de waarom dat we ergens naartoe gaan, of hè, wat is die richting. Een integrator gaat vooral nadenken, oké, hoe geraken we daar dan? Heel de praktische uitvoering eigenlijk van die zaken. En je merkt misschien nu al, ja, die twee hebben elkaar wel nodig. En ik denk dat misschien een hele insteek is van deze podcast, is om zelf door te hebben van, ja, waar zit ik op dat spectrum? En waar zitten mijn mede-collega's of mede-managers? Of waar zitten we in ons managementteam hier? En begrijpen we elkaar en zijn we elkaar er ook in aan het ondersteunen of niet?
Wat wij vaak zien in coaching, is dat als mensen hier niet bewust van zijn, uiteindelijk is dit een heel eenvoudig principe, maar als je daar niet bewust van bent, wat dus ook gewoon heel vaak de realiteit is, dan zien wij dat eigenlijk best wel een grote, nefaste impact heeft op teams, relaties, dynamieken, omdat er geen duidelijkheid is, omdat mensen moeite hebben met bepaalde rollen in te vullen, omdat ze andere verwachtingen hebben van elkaar. En daarom is het gewoon belangrijk om dat onderscheid te kunnen maken en om gewoon bij jezelf en bij je collega's eens te gaan kijken waar vinden wij ons in, zodat je in je team ook je hele teamstructuur, je teamdynamiek kunt gaan optimaliseren vanuit wie zijn wij als persoon, waar krijgen wij energie van, waar zijn wij goed in en hoe gaan wij onze organisatie van daaruit sturen.
Ja, het gaat over elkaar optimaal inzetten, denk ik. Hè?
Ja.
Als we moeten nadenken over waar gaan we binnen 5 of 10 of 15 jaar naartoe als bedrijf, zet dan alsjeblieft iemand in die dat daar heel graag over nadenkt en die echt zegt van, amai, zalig dat ik deze even mag bedenken. En zit daar niet iemand die dat heel graag de dingen uitvoert, van de dingen hoe dat we vandaag en volgende week gaan uitvoeren, want ja, dat gaat een enorme energy drainer zijn. Dus elkaar sterkte daarin gaan inzetten is kei belangrijk. Even goed het uitwerken van iets, geeft dat niet aan iemand die dat voornamelijk visionair is, want die gaat daar enorm ge-energy drained zijn, als dat een woord is. Er zijn natuurlijk ook valkuilen aan beide rollen. En die valkuilen gaan misschien meer opvallen als je aan de andere kant bent. Hè? Dus een visionair heeft de valkuil om misschien soms niet genoeg concreet te zijn. Hè? Soms te weinig oog voor detail. En dat kan dan al een frustratie zijn voor iemand dat veel meer aan de integratorkant is. Van, allee, waarom blijf jij nu zo vaag en dat is zo conceptueel? Hè? Het team kan soms leiden, hè, zonder dat er effectief gemanaged wordt, hè, omdat de bepaalde doelstellingen misschien te vaag blijven of te groot in concepten wordt gedacht of te veel van, ja, in die richting is het, maar dat sommige mensen meer houvast nodig hebben of meer structuur. Soms is er ook overoptimisme, hè, dat er te hard wordt nagedacht van, ja, en dat lukt wel. Hier herken ik mezelf dan wel heel hard in. Dat bijna utopisch wordt, uw ideeën. Zonder eigenlijk echt na te denken van, ja, maar wacht, is dat wel haalbaar op de tijd en met dat budget en met de mensen dat we eigenlijk hebben? Te weinig details is heel vaak een valkuil van iemand die zich meer in de visionaire kant bevindt. Ook totaal niet eigenlijk nadenken van de uitvoering, waar dat, ja, als je echt totaal aan de andere kant zit en denkt van, ja, maar wacht, hoe wilde jij deze in godsnaam doen. En een hele belangrijke is ook de communicatiekloof. De visionair kan zo overtuigd zijn van ja, dat is waar we naartoe willen, maar krijgt die vertaalslag niet voor elkaar.
Ja.
En krijgt dus die visie ook moeilijk overgebracht, terwijl die visie misschien ongelooflijk in elkaar zit, maar hij krijgt ze niet overgebracht, waardoor dat het heel moeilijk is om die betrokkenheid bij zijn mensen zover te brengen van let's go there, omdat hem die communicatie, omdat het leeft waanzinnig goed in zijn hoofd, maar hij krijgt het niet vertaald.
Mm-hmm. Ja, dus het gaat er ook vaak over, de vertaalslag naar het team lukt moeilijk, hè. Team kan niet zo goed volgen bij het snelle en creatieve, maar ook vaak chaotische denken dan van de visionary. Met alle gevolgen van dien eigenlijk.
Als ik mensen in coaching heb die zelf heel veel nood hebben aan detail en structuur en duidelijkheid, het is tegenovergestelde. En als die dan een visionaire leider hebben, dan merk ik dat vaak mensen zelfs een beetje kan destabiliseren. Dat kan mensen onzeker maken, omdat ze het gevoel hebben van... Wij zitten echt op een andere lijn. Ik kan soms zelfs ook wel wat boosheid of frustratie opwekken, omdat ze de dingen gewoon helemaal anders doen en ze krijgen geen kader, of het kader is gewoon niet duidelijk genoeg. En die hebben daar last mee en die worden daar heel onzeker van. En dat heeft echt een grote impact op motivatie, productiviteit, betrokkenheid, zoals dat je al zei.
Ja, en het interessante daaraan is dus, dat is misschien iets dat je niet zou verwachten van die visionair, maar dus... Hoewel dat die heel goed is in richting geven en daar wervend in zijn en over de toekomst na te denken, is dat zo'n automatisme, voor echt mensen die 100% visionair zijn, is dat zo'n automatisme dat die eigenlijk niet begrijpen de anderen diezelfde visie niet hebben. Dus de valkuil ervan is ook dat die heel gemakkelijk gewoon op hun eigen houtje ineens iets veranderen in de richting en zeggen van, ja, oké, dat is nu toch kei logisch dat we dat doen, maar eigenlijk niet communiceren over de grote projecten die eraan vasthangen of aan de roadmap waarmee dat je organisatie eigenlijk zich al moet houden. Dat doen die niet zo gemakkelijk. Waarom niet? Omdat die eigenlijk aannemen dat iedereen hetzelfde voelt en ziet. En dat is absoluut niet zo. Dus nu krijg je dan zowel de frustratie van beide kanten, want die denkt van, man, het is nou daar, waarom gaat niemand mee? En anderen die denken, ja, waar gaan we nu eigenlijk in godsnaam naartoe?
Of het is weer veranderd. Allee, nou waar, ja. Is het weer iets anders? Allee, en wat gaat het volgende week worden? Bij wijze van spreken? Krijg je zowel cynisme?
Voilà, dus het is niet zo dat die visionair dan zelf ook zo goed is in communiceren wat de richting dan zou moeten zijn. Die voelt dat wel, maar dat uitleggen, dat is dan weer eerder iets dat voor een integrator is weggelegd.
Voor de duidelijkheid... Dit zijn de dynamieken die kunnen ontstaan als je in je team veel mensen hebt die wat meer aan de integratorkant staan. Maar je hebt ook, hè, dat merk ik wel bij mensen, die daar zelf ook wat meer visionair zijn of heel goed zijn in zo, wij noemen dat zo wat baanbrekend, hè, kunnen denken. Ja, die vinden het fantastisch, hè, om in een cultuur te zitten van een organisatie met een visionaire leider, omdat die geïnspireerd worden en die floreren helemaal in zo'n cultuur. Dus het is... Hoe dat jij je voelt in, of als je een bepaalde leider hebt die visionair is, is het heel hard afhankelijk wie dat jij zelf bent, welke impact dat gaat hebben op je.
En ik denk vooral ook, in hoeverre zit het daar in je sterkte en zit het bewust van je valkuilen, in welke rol dat je ook zit, want ook de integratorrol heeft valkuilen, als je daar te in gaat. Beide kunnen een sterkte zijn, hè, in heel dat spectrum. Maar daar te ver in gaan zonder dat te beseffen, is denk ik een grote valkuil. Wat zijn zo valkuilen van een integrator bijvoorbeeld? Ja, te hard eigenlijk vasthouden aan de status quo. Eigenlijk totaal geen zin hebben om te veranderen, want je hebt net alles efficiënter gemaakt en verbeterd en geoptimaliseerd. Waarom zouden we het nu in godsnaam allemaal veranderen? Soms te veel oog voor detail, dat je echt te diep gaat in die details, dat je je eigen daarin verliest. Grote sprongen zijn heel moeilijk, omdat je ineens van, heel ons systeem daarin veranderen en dat zit allemaal zo goed uitgepluist en allemaal al die processen werken keigoed op elkaar en automatiseren en gaan we dat nu allemaal veranderen en waarom? En waardoor dat er ook een soort van onderwaardering komt naar visie van, is dat allemaal wel nodig? Gaat het niet vooral over het optimaliseren en het verbeteren van het nu en daar zijn we toch goed mee bezig? Maar ja, dat is eigenlijk, als we vaak de analogie van een boot bekijken... Een integrator is bezig met hoe dat alles op de boot werkt. Hè, en zien dat iedereen, dat elke schakel in de boot heel goed werkt. Terwijl het visionair bezig is met in welke richting vaart de boot. En alle twee zijn ze superbelangrijk. Hè. Ik vind het vooral een heel interessante iets dat we een paar weken geleden in een teamoefening naar boven hebben zien komen. En dit kun je eigenlijk een beetje ook vergelijken als we naar Lumina kijken of naar zo de typische persoonlijkheidstesten, naar zo de gele energie en de blauwe energie. Daar zei iemand in de groep van, blauw, dat zijn degenen die nadenken. En de andere kant niet.
Hier wordt nagedacht. Ja, en daar niet. En dan wezen aan de overkant.
En dat was super, super interessant, want dat is inderdaad hoe dat die daarnaar kijkt. En dat is volledig terecht. Maar toen ik haar dan de vraag stelde van... Oké, en we moeten nu eens een plan bedenken voor de komende 10 jaar, waar je organisatie naartoe gaat. ja, dan zag je daar direct al ogen trekken en je zei, poeh, amai, ja, ik zeg, daar moet hij zo goed over nadenken, zeker. En dan dacht ze van, amai, ja, dat is gewoon een heel ander soort nadenken. Dat is alle twee nadenken, hè, maar die kunnen allebei daarvan van denken.
Ik denk dat het scenario dat we toen gegeven hebben, waar we eigenlijk konden tonen dat beide eigenlijk over elkaar kunnen denken, er is niet nagedacht, dat wij zo'n feestje organiseren. En je kunt jij puur praktisch een perfect feestje organiseren, waar dat dan integrators heel blij mee zouden zijn, bij wijze van spreken. Dus er is een bekertje voor iedereen en dat bekertje heeft zelfs een labeltje, dus dat raakt je niet kwijt. En er is drank en, alle, en ik zie alle prijzen.
De uitnodigingen zijn op tijd gestuurd.
Voilà, de uitnodigingen zijn op tijd en die waren duidelijk en al dat soort stuff. Maar er zou een visionary binnen kunnen komen en die zou denken, wat is het thema hier eigenlijk? En waarmee niemand...
Wat is het concept?
Ja, voilà, wat is het concept, wat is het thema? Hier is niet over nagedacht, zou die zeggen. Omgekeerd, als je dit feestje zou laten doen, zou het heel goed kunnen dat dat een waanzinnig idee is. Of dat dat iets is van mij, dat hebben we nog nooit gezien, om het zo te zeggen. Maar is die uitnodiging überhaupt verstuurd?
Is er genoeg parking voorzien?
Hebben we er op tijd aan gedacht?
Er zijn zelf niet genoeg glazen. Er zijn niet genoeg stoelen. Allee, er is duidelijk niet over.
Maar hoe graaf is het feestje? Hè? We hebben het wel opgelost. Hè? En dan kunnen die integrators weer denken, hier is echt niet over nagedacht. Dus dat is zo interessant. Want dat komt voor mij eigenlijk dan direct op een heel belangrijk punt. En dat is ook de reden waarom het in boek Rocket Fuel noemt. Omdat wanneer je visionary en integrator samenbrengt, dan krijg je vuurwerk. Hè? En ik was hier nu even... Ik was even dat mailtje gaan zoeken hè, van de Matthias. En die had er eigenlijk een aantal goede voorbeelden in gegeven van duo's die dat vuurwerk hebben gegeven. Zoals Walt Disney en Roy Disney. Mm. Walt was all about de beelden, de wereld dat gecreëerd moest worden, de personages. De Roy was heel het businessverhaal. Ray Kroc en Fred Turner bij McDonald's. Henry Ford en James Cousins bij Ford. Dat zijn allemaal van die... Duo's, ja, hè, zeker in het verleden. Je zult ze allemaal wel in een of andere managementcursus voorbij hebben horen komen. Ja, dat is geen toeval. Dus dat waren van die duo's die dat eigenlijk perfecte tandems waren, omdat die elkaar aanvulden op de plekken waar dat nodig was.
En een voorbeeld, een klein beetje dichter bij huis, want dat zijn allemaal grote voorbeelden. Als we kijken bij koers, zie je bij ons ook wel een groot verschil. Hè? Wij zijn zelf met vier. En als je kijkt naar ons, heb je... Echt puur qua visionair. Eigenlijk heb je duidelijk, Dominique, jij bent wat meer visionair kent. Charlotte is heel goed in die integrator kent. En ik denk dat Morgan en ik, dat wij zo wat in het midden zitten. Dat wij een stuk van die twee hebben. En ik weet nog helemaal op het begin, toen wij koers zijn opgestart. En wij waren bezig over taakverdeling, rolverdeling, al die soort dingen. Dan gingen wij gewoon een beetje verdelen vanuit wat we dachten dat wel ging werken. Maar wat ik wel tegenwoordig heel hard merk, is dat wij toch wel 2 jaar onze rollen hebben geoptimaliseerd. En dat wij op vandaag, onze rollen zijn zodanig verdeeld dat iedereen echt wel zijn eigen stuk heeft en in zijn eigen kracht kan staan. Waardoor dat je als team veel beter kunt werken en dat je dingen kunt gedaan krijgen omdat iedereen in zijn eigen kracht kan staan. Wij doen zowat de twee, zowel bij uitvoerend als meer het visionaire denken. En Charlotte en Dominique, jullie staan ook echt heel duidelijk in jullie kracht daarin. En dat vind ik wel heel mooi om te zien, want dat zorgt er ook gewoon voor dat je heel zelden taken doet dat je echt niet leuk vindt. Bijna iedereen bij ons, natuurlijk heb je af en toe dingen dat je niet tof vindt, maar dat zijn er eigenlijk weinig. En dat is omdat we daar zoveel tijd in hebben besteed en gesprekken over hebben gehad.
Ja, en soms wordt ook wel gewoon gechallenged in... Als ik echt mijn goesting zou mogen doen, of heb gedaan ook lang, dan verander ik voor elke klant dat we hadden heel de workshop. Mm-hmm. Ik was er echt altijd mee bezig. Ja, nee, maar daar moet dat anders en die mensen zijn zo. Dus, en ik vond dat zelf ook gewoon het leukste, want dan dacht ik altijd, yes, ik ben hyperactueel, bij wijze van spreken. Terwijl dat echt over details ging en eigenlijk mij altijd veel werk bezorgde. Dus eigenlijk was dat niet mijn grote kracht om dat te doen heel de tijd, hoewel ik dat wel wou.
Dan merk ik gewoon onze tandem... Waar ik dingen misschien over-optimaliseer soms, dat ik te hard in mijn integrator ga, dat ik bijna een workshop van het schap kan halen, bij wijze van spreken, wat ook niet goed is.
En nu doe ik dat stiekem ook even toe, dan pak ik gewoon in van het schap van de morgen. En dan kijk ik daar wel van, wat zijn nu zo 2-3 dingen die ik nog rap wil aanpassen? Maar eigenlijk weet ik, Dat gaat kloppen, want dat is consistent. En dat is ook zo belangrijk.
Ik denk dat dat voor ons een learning is geweest in onze koerskamp. Hè. Dat zijn zo een paar keer per jaar gaan we op koerskamp waar wij echt zo aan onze strategie werken en eens goed nadenken over hoe dat wij werken. En daar hebben wij onze 80-20-regel eigenlijk naar boven hebben gebracht. Dat we eigenlijk gaan proberen continu in alles wat we doen, 80% wat we kennen. Maar dat we vooral goed nadenken ook van, oké, wat zijn 20% dat we hier kunnen verbeteren of veranderen of fine-tunen of nog eens iets zotter doen of net buiten onze comfortzone gaan met eens een nieuwe oefening of eens iets, een nieuwe visualisatie doen of... En ik denk dat het stukje visioneren eigenlijk koppelen aan het integrator, want altijd voor elke workshop totaal het wiel heruitvinden, ja, niemand wil die een tijd betalen. Dat is gewoon niet realistisch, denk ik. En tegenovergesteld, ja, zouden we totaal nooit vernieuwend zijn, dan zouden we continu in dezelfde workshops bezig zijn.
Dan zou het ook eenheidsworst worden.
Ja. Ik denk nu wat dat vooral het belangrijkste is, uit de boodschap van deze podcast, is eigenlijk vooral dat je beseft waar zit je zelf en waar zit je managementteam misschien, of je mede-collega's daarin. Omdat we bij veel van onze klanten merken we wel dat er gewoon heel veel integratorwerk al is, omdat dat ook gewoon het meest tastbare resultaat geeft op korte termijn. Ja. En dat daar dus heel veel aandacht naartoe gaat. Maar dat wij heel vaak wel worden gevraagd van, ja, we weten niet zo goed waar dat we naartoe gaan of waar dat we naartoe willen, of dat is niet super duidelijk, of mensen blijven niet omdat ze niet super betrokken zijn met waar dat we naartoe willen. Terwijl dat ik er wel in geloof, en dat is ook wat dat heel vaak naar boven komt in bij veel van onze klanten, dat er wel veel mensen zitten met wel een heel stuk visionair, maar dat er misschien gewoon geen format bestaat om dat visionair stuk naar boven te laten komen. Of dat dat te hard naar de ene kant leidt, dat het te visionair en dus in de valkuil is van overoptimisme of dat de uitvoering ontbreekt. Dus die twee kanten van één medaille moeten elkaar terugvinden. En ik denk dat dat vooral de boodschap is van, oké, vind elkaar daarin om dat vuurwerk te creëren. En heb begrip voor elkaar, hoe dat je naar dingen kijkt, dat anders kan zijn, maar dat daarom net de synergie daarin te doen ontstaan.
Wat is dan het moeilijke stuk van deze verhaal? Vaak worden CEO's, wanneer ze van buitenaf worden aangenomen voor een bedrijf, worden die met bepaalde verwachtingen aangenomen. En dat zijn vaak verwachtingen die eerder in lijn liggen met het integratorverhaal dan met het visionair verhaal. Want dat gaat over, optimaliseert een boel hier. En pak onze problemen aan en zorg voor efficiëntie en zorg dat onze teams met elkaar praten, et cetera, et cetera. Nu, dat is ook prima, want eigenlijk is ons scholensysteem ook echt gebouwd om integrators te kweken. Hè? Wij zijn, zeker in het Westen, maar ja, zeker ook hier, heel rationeel ingesteld, heel KPI-driven, ook goede rapporten halen en goed scoren en vooral informatie reproduceren en vooral niet te veel zelf nadenken. Dat is heel hard hoe dat ons scholensysteem toch zeker in het verleden was. Er zijn nu hopelijk wel wat trends naar het andere toe. Maar dat brengt me wel naar een punt. Wanneer dat klanten ons dan vragen van, ja, wat moet nu onze visie zijn of waar moeten we nu naartoe? Dan kom je wel op een pijnlijke waarheid vaak terecht. Wanneer dat je oefeningen doet, die dat gaan over 2050, 2060, wie zijn we dan als organisatie of waar moeten we dan naartoe of hoe ziet de wereld eruit, dan merkte wel dat er heel weinig gas in de tank zit om daarover na te denken, om op die manier na te denken. En dan krijg je heel vaak zo een reproducering van de dingen die vandaag cutting-edge zijn. Dan hoorde zo, oh ja, dan zal AI wel heel... Nee, AI is nu. Dat is niet in 2060. Dus dat is het heel moeilijke, want vaak wordt een CEO ook wel verwacht om te zeggen waar staat onze organisatie over 30, 40 jaar, maar dus, dat is niet altijd weggelegd voor de rol waarvan ze zijn aangenomen. Hè. En dat is hetgeen dat ik wel heel hard merk, want een visionair, dat neemt voor mij part niet zomaar aan. Dat is niet zo evident. Hoe kun je nu iemand aannemen die dat plotseling een heel visie heeft voor je organisatie, terwijl hem ze nog moet leren kennen.
Dat moet echt van binnenuit komen, hè? Dat wordt volledig intrinsiek aangestuurd. Hè?
Voilà, waar dat voor mij integrators eigenlijk door ons scholensysteem gekweekt worden en dus aanwerfbaar zijn, zijn visionairen veel moeilijker om te recruteren. Waarom? Omdat heel veel visionairen één of wel zelf een bedrijf starten. Hè? Heel veel visionairen die zitten gewoon zelf in de organisatie die dat ze zelf wouden bouwen. Die vallen niet zo gemakkelijk te recruteren. Dus als je er alleen een wilt, dan is de kans heel groot dat je die vanuit de rangen zult moeten laten opgroeien in je bedrijf. En dat je zult moeten gaan identificeren welke mensen tonen hier nu eigenlijk meer dan puur die integrator skills, maar stellen wel vaak vragen over, maar kunnen we niet dat of kunnen we dat? Of ik heb een heel idee over X of Y. Ja, dat is nu wel vaag, maar...
Waar dat we naartoe kunnen in de...
Voilà, dat zijn eigenlijk de mensen waarvan dat je... Die dat je eigenlijk moet beginnen klaarstomen voor een rol die dat je organisatie daar ook op lange termijn mee dient.
Ik merk in coaching dat heel vaak mensen met visionaire eigenschappen, dat die dat aanhalen, maar misschien nog niet in bepaalde managementlagen zitten, die dan eigenlijk vaak van een koude reis terugkomen. Of een kale reis terugkomen. Oh, aan Sofie een spreekwoord.
Sofie gaat vandaag goed op de spreekwoord.
En dat is jammer, want dat zijn vaak mensen met echt wel goede ideeën, maar die hebben misschien op dat moment nog niet het mandaat om bepaalde dingen op tafel te leggen. Daar wordt dan niet altijd naar geluisterd en die verliezen ook wel heel snel motivatie.
Daar staat dan ook tegenover, hè, zoals ik al zeg, veel visionairen starten gewoon hun eigen bedrijf, maar denken ook dat omdat ze het bedrijf gestart zijn, dat ze CEO moeten zijn. Mm-hmm. En dat ze op de lange termijn ook altijd de one in charge moeten zijn. En ook daar zie ik voorbeelden van, bij onze klanten, dat die mensen wel de gedoodverfde leider zijn, want zijn ermee gestart en zijn zo inspirationeel en die weten zo goed waar het over gaat, over de ninuit, et cetera. Maar die hebben eigenlijk een broertje dood aan optimalisatie, verbeteren, efficiëntie. Die willen eigenlijk gewoon, bij wijze van spreken, in hun kot verder ontwikkelen aan hun product of verder nadenken over hun go-to-market of whatever. Maar die willen eigenlijk niet bezig zijn met die details. Waardoor dat die dus in management meetings ook heel afwezig kunnen lijken. Want eigenlijk willen die gesprekken niet voeren. Die willen niet per se die sturende gesprekken voeren en hoeveel mensen gaat er nu aannemen en wie gaat ontslagen en dat soort dingen. Dat is helaas niet die hun forte. En dan ga ik een voorbeeld pakken van een andere podcast dat ik heb gehoord. Stevige aanrader trouwens voor iedereen die dat zo van goede bedrijfsverhalen houdt. Dat heet Business Wars. Dat is een Amerikaanse podcast. Wel heel Amerikaans, dus probeer er door te kijken. Maar de essentie is altijd wel goed. En het voorbeeld dat ik hier wil aanhalen is van Leo Fender. Dat is de founder van Fender Guitars. Ja, dat is een van de twee... Oké, gitaarkenners die zullen mij nu tegenspreken, maar een van de twee grote gitaarmerken op aarde. Die man is gestart in zijn garage met elektrische gitaren te bouwen, samen met vrienden, samen met muzikanten. Op den duur zaten er in zijn garage elke avond 10, 20 muzikanten die dat zijn instrumenten aan het testen waren. Daar werd hij warm van, daar werden die gitaren goed van. Daar is dat bedrijf eigenlijk door opgestegen. Maar Leo Fender is met maagzweren en met hartaanvallen, bij wijze van spreken, vertrokken uit het management en ook uit zijn eigen bedrijf, omdat hem het gewoon niet aankon. Omdat hem het gewoon niet wou. Hij wou eigenlijk die rol van gedoodverfde CEO niet oppakken. En weet je wat grappig is? Die is gewoon uit zijn eigen bedrijf gestapt en die is gewoon een ander gitaarbedrijf begonnen. En daar zat hij gewoon terug in de R&D. En daar mocht hij gewoon de gitaren terug ontwikkelen. En ook dat bedrijf is eigenlijk relatief scherp geworden. Ik ben even de naam kwijt. We zullen het in de show notes zetten. Om maar te zeggen, identificeer voor jezelf ook waarom je bedrijf gestart bent en wat dat voor jezelf dan eigenlijk de redenen waren daartoe. En kun je die redenen vandaag nog vinden in je job of ze de op een of andere manier boven komen drijven in de organisatie? En kijkt iedereen naar u, terwijl het dan niet per se uw rol moet zijn?
Voilà, ik denk dus om af te ronden, dat dus echt wel een belangrijke is om te weten van oké, waar zit ik voor mezelf op dat spectrum? Wat zijn dus mijn sterktes hierin? Wat zijn mijn valkuilen? Hoe word ik omringd? Door wat type mensen op dat spectrum word ik omringd? En wat zijn daar de sterktes van? En vooral, hoe werken we beter samen? En dus, hoe kunnen we vooral begrip krijgen voor elkaar en in elkaars sterkte gaan zetten of gaan plaatsen?
Ga ook gesprekken aan hierover. Hè? Wat de Mor juist zegt, doe die zelfanalyse een beetje voor... Hè? Dat je daar wat bewust over bent bij jezelf. Als je daar wat meer duidelijk over hebt gekregen na vandaag en je merkt van oké, ik wil mijn rol toch een beetje anders aanpakken, in de mate van het mogelijke, maar ga daar wel gesprekken over aan.
misschien leuk, je kunt ook een testje doen op de website van Rocket Fuel.
Ja, rocketfueluniversity.com. We gaan die link in de podcast zetten.
Ja, waar dat je inderdaad een vijftigtal vragen moet antwoorden. En dan krijg je hoeveel procent visionair zijn nu, hoeveel procent integrator zijn je. Dus dat is wel een leuke. Het is niet 100% exacte wetenschap, maar het helpt u misschien wel om bepaalde dingen te identificeren. En dus het helpt u hopelijk ook in wat meer begrip te hebben voor uzelf, maar ook voor elkaar.
Als je zelf ook wilt werken aan je leiderschap, of gewoon aan meer kennis over wie dat je bent, wat dat je belangrijk vindt, waar dat je energie van krijgt, weet dat dit is wat wij doen bij Koers. Dus laat het ons zeker weten als je hier zelf wat verder mee aan de slag wilt, of voor jezelf, voor je team of voor je organisatie.
Vond je het heel interessant wat je hoorde vandaag? Deel het gerust met vrienden, familie, collega's, buren, huisdieren.
Mede-integrators, mede-visionaries.
Voilà, inderdaad. Om dat we dit kleine stukje kennis wat meer de wereld in te sturen. Zet ook gerust een sterretje op Spotify. Dat helpt ons in het algoritme om ons podcast wat meer naar boven te sturen. En dus meer mensen hierin te bereiken om hopelijk allemaal wat meer begrip te hebben voor elkaar en elkaars sterktes vooral in te zetten.
Alright. Dank jullie wel om te luisteren.
Dank jullie.
Doei.